Hoi, Lynn hier. Ik weet niet waar je bent wanneer je dit luistert, maar er is best een grote kans dat je thuis bent. Ik ben ook thuis. Ik neem dit thuis op onder een soort hele warme wollen deken. En dat is eigenlijk wel toepasselijk, want het stuk dat ik ga voorlezen gaat over thuis en over thuis zijn. Oké, daar gaan we. Blijf thuis, zegt de premier tijdens een persconferentie op een zondagavond in maart. En vanaf dat moment is het thuis voor en thuis na. De docent van mijn dochter stuurt tips voor het geven van thuisonderwijs. Mijn vriend installeert een bureautje in de slaapkamer voor het thuiswerken. De krant staat vol met films om thuis te kijken en tentoonstellingen om vanuit huis te bezoeken. En bij de bushalte hangt een affiche met daarop licht bewerkt een refrein van Ramses Shaffi. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk thuis en bewonder. Blijf thuis, zegt de premier in de zoveelste persconferentie. Restez à la maison. Blijf thuis. Online word ik achtervolgd door een reclame van een woonwinkel. Thuis is nu even belangrijker dan ooit, klinkt het in de voice-over, opgewekter dan me de bedoeling lijkt. Er is een spelletje dat ik als kind vaak speelde. Ik koos een woord, om het even welk woord, en zei het dan net zo lang achter elkaar tot het absurd werd, betekenisloos en vreemd. En de pandemie heeft voor mij hetzelfde effect op thuis. Hoe vaker ik het hoor, hoe vreemder het voelt. En hoe minder goed ik lijk te weten wat ermee bedoeld wordt. Want wanneer ben je thuis? Misschien ligt de verwarring die ik sinds de lockdown voortdurend voel aan de timing. We verhuisden de zaterdag voor de scholen sloten. De meeste hulptroepen hadden afgezegd omdat ze verkouden waren of moesten hoesten, of gewoon omdat. Maar we hadden net genoeg helpende handen. De kinderen logeerden bij opa en oma, dat mocht toen nog, en net voor het hele land op slot ging staken wij de sleutel in het slot van onze nieuwe voordeur. In aanloop naar de verhuizing had ik tegen iedereen die het maar horen wilde verkondigd hoe ontregelend ik het vond, dat hele verhuizen. Hoe confronterend ook. Het inpakken van een huishouden, het naderende afscheid, het verlaten van een thuis, het vooruitzicht van een opnieuw. 'S Nachts kon ik slecht slapen en als ik sliep dan droomde ik over in- en uitpakken. Over meubels die te groot of te klein bleken voor het nieuwe huis. Over muren die per ongeluk de verkeerde kleur hadden gekregen en waar dan niks meer aan te doen was. Maar dat was nu verleden tijd. We waren over, de spullen stonden op hun plek, de meeste dozen waren al uitgepakt. De volgende dag kocht ik nog snel een douchegordijn dat we uiteindelijk niet zouden ophangen. En een valbeschermer voor de nieuwe hoogslaper van mijn dochter. Bij het afrekenen probeerde ik uit de buurt te blijven van de kassamedewerker. En dat viel nog niet mee, het voelde onwennig, tegennatuurlijk. Ik wist nog niet dat het binnen een paar weken tegennatuurlijk zou voelen om dichtbij iemand te komen. Dat juist weinig fysieke afstand ongemakkelijk zou zijn. Nieuwe huizen zijn als nieuwe schoenen. Je moet ze inwonen. Ze net zo lang dragen tot ze niet meer zo stug zijn en niet meer zo glimmen. Net zo lang tot ze je als gegoten zitten, tot je thuis bent. Wat dat betreft leken we een vliegende start te krijgen, want toen we die zondag de laatste dozen hadden uitgepakt en mijn ouders mijn kinderen terug hadden gebracht, liet de premier weten dat de scholen en crèches de volgende ochtend niet meer open zouden gaan. Dat we voorlopig allemaal zoveel mogelijk thuis zouden zijn. Maar ondanks het vele thuis zijn ging ik me niet meer thuis voelen. Of ik voelde in elk geval niet wat ik me daar altijd slechts half bewust bij had voorgesteld. Een soort moeiteloosheid, vanzelfsprekendheid, een combinatie van vrijheid en geborgenheid. Ik wist niet of het door de verhuizing kwam of door het virus of allebei, maar ik voelde me juist onrustig, weinig op mijn gemak. En tegelijk met die onrust voelde ik een soort lamlendigheid die het moeilijk maakte het huis uit te gaan, hoewel ik dat wel wilde. Domestieke zwaartekracht was ik die lamlendigheid in mijn hoofd gaan noemen. En ik had de indruk dat ook mijn vriend en mijn kinderen eraan onderhevig waren. Dat de geestdrift en voortvarendheid waarmee we aan ons nieuwe huis en de nieuwe situatie waren begonnen steeds meer plaats maakte voor lusteloosheid. En dus deed ik wat ik altijd doe wanneer ik ergens onrustig van word. Ik ging erover lezen. In onze nieuwe boekenkast, op de plank waar ik de geschiedenisboeken heb gezet, staat Home, A Short History of an Idea, van de Canadese architect Witold Dwerpczynski. Mensen hebben altijd een onderkomen gezocht, schrijft hij. Maar ze zijn lang niet altijd thuis geweest. Althans, niet op de manier die wij nu bedoelen. In de middeleeuwen bijvoorbeeld waren de meeste huizen in Europa klein en vol. Net als nu, tijdens de pandemie, vonden werken, eten, slapen en sociaal contact allemaal in dezelfde ruimte plaats. Maar in tegenstelling tot nu maakten naast ouders en kleine kinderen ook leerlingen, werknemers en vrienden deel uit van een huishouden. Privacy bestond niet. Een thuis was een publieke en poreuze plek. Daar kwam vanaf de 17e eeuw verandering in. De transformatie voltrok zich overal in Europa en had, zoals elke grote transformatie, meerdere oorzaken. En toch was er één land dat voor de troepen uitliep. Nederland. 17e-eeuwse Hollanders, schrijft Rybczynski, waren burgerlijk, stedelijk en zuinig. Koop- en ambachtslieden werkten vaak buitenshuis. Hulp in de huishouding werd zelden ingehuurd. Moeders voedden zelf hun kinderen op. En die kinderen bleven ook nog eens langer thuis wonen omdat ze naar school gingen, in plaats vanaf hun 7e ergens in de leer te gaan. Als gevolg werden de meeste woningen, of in elk geval die van de stedelijke burgerij, bewoond door een enkel stel en hun kinderen. Thuis werd hierdoor minder een verlengstuk van de publieke ruimte en meer een privéplek, een plek waar intimiteit, rust en geborgenheid centraal stonden. Huiselijkheid ging gezelligheid betekenen. Een huishouden kwam gelijk te staan aan een gezin. En thuis kreeg de betekenis die het nu nog steeds heeft. Of nou ja, de betekenis. Thuis betekent zeer verschillende dingen voor verschillende mensen, lees ik in Home, A Very Short Introduction, van de Amerikaanse filosoof Michael Allen Fox. Ik schafte het boekje vlak na onze verhuizing aan, samen met Viruses, A Very Short Introduction. Hoewel thuis tegenwoordig vooral wordt geassocieerd met vertrouwdheid en vastigheid en onveranderlijkheid, schrijft Fox, is het begrip zelf juist ontzettend, en ik citeer, rusteloos, veranderlijk en enigszins ongrijpbaar. Einde citaat. Net als het Engelse home en bijvoorbeeld het Zweedse hemma en het Duitse heim verwijst thuis niet alleen naar een plek, maar ook naar een toestand. Thuis is zowel objectief als subjectief, een bouwwerk en een gevoel. En zowel de bouwwerken als de gevoelens die ze oproepen lopen wild uiteen. Want wat te denken, bijvoorbeeld, van diegene voor wie thuis juist een onveilige plek is, waar je zo snel mogelijk vandaan wil. Naast het aantal besmettingen met COVID-19 neemt momenteel ook het huiselijk geweld over de hele wereld toe. Of van alleenwonenden, voor wie thuis helemaal niet samenvalt met het gezin en op dit moment misschien eerder met eenzaamheid dan met gezelligheid wordt geassocieerd. Of van die vele, vele mensen voor wie thuis überhaupt geen concrete plek of ervaring is, maar een verlangen waarvan het nog maar de vraag is of het ooit zal worden vervuld. De vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden zijn al overvol, schrijft een groep huisartsen in de krant. Met corona in aantocht is de ramp compleet. Thuisblijven, bericht de voorpagina van de Straatkrant, is, en ik citeer, lastig als je geen huis hebt. Einde citaat. Thuis als veilige haven is voor veel mensen eerder een ideaalbeeld dan een realiteit. Maar misschien, bedenk ik, is mijn ontheemde gevoel net zo goed een thuisgevoel. Is dit ook wat het kan betekenen om thuis te zijn? En trouwens, ook het thuis zoals we dat sinds de 17e eeuw voor ons zijn gaan zien, thuis als een baken van rust en intimiteit en geborgenheid, heeft een keerzijde. Datzelfde thuis kan immers beklemming met zich meebrengen en isolement en een gebrek aan vrijheid. Ik vraag me bijvoorbeeld af of die 17e eeuwse Hollandse burgervrouwen, die als enige in Europa zelf verantwoordelijk waren voor huishouden en de kinderen, thuis hoofdzakelijk als gezellig, geborgen en knus beleefden, of dat ze het ook als een last zagen. Zelf vind ik het in elk geval niet eenvoudig om bevrediging te vinden in het onderhouden van een huis. Een taak die nooit af is, die uitsluitend uit herhalingen van zetten lijkt te bestaan. Het resultaat van haar werk wordt onder haar handen afgebroken, merkte Joke Smit in 1967 op over de moeder van jonge kinderen. Zij krijgt dus het gevoel dat haar inspanning vergeefs is. Niet zo gek dat feministen van de Tweede Golf 50 jaar geleden de vloer aanveegden met het burgerlijke thuisideaal, zoals socioloog Jan-Willem Duivendak beschrijft in zijn essay De Onttovering van Thuis. In hun ogen werden vrouwen, en ik citeer, beperkt in hun mogelijkheden doordat ze opgesloten waren in de privéwereld, terwijl voor mannen, de kostwinners, de buitenwereld open lag. Einde citaat. Sindsdien zijn vrouwen massaal buitenshuis gaan werken, maar ik weet niet of we ons daardoor minder opgesloten zijn gaan voelen. Misschien eerder klem, tussen binnen en buiten, van beide kanten overvraagd. Want hoewel we minder tijd thuis doorbrengen dan onze voorgangers, voelen de meesten van ons zich niet ontslagen van de al dan niet geïnternaliseerde plicht om van ons huis een thuis te maken. S'avonds in bed, in een slaapkamer die nog een beetje naar verf ruikt, lees ik het essay Een thuis scheppen van de Britse auteur Rachel Cusk. Thuis is een plek, schrijft Cusk, en ik citeer, waar persoonlijke idealen een uiterlijke vorm krijgen of persoonlijke tekortkomingen aan het licht komen. Mijn persoonlijke ideaal is tegelijkertijd mijn persoonlijke tekortkoming. Orde. Het is een ideaal in de zin dat het nooit wordt bereikt. Ik heb 3 huisgenoten, waarvan 2 jonger dan 7, dus in mijn pogingen orde te scheppen word ik voortdurend gedwarsboomd. Zeker nu we allemaal de hele tijd thuis zijn, vormen we met z'n vieren een eindeloze choreografie van rommel maken en weer opruimen. Ik heb geen smetvrees, hoewel ik mijn handen tegenwoordig vaker was dan ooit en ik probeer de kinderen ook zover te krijgen. Maar ons nieuwe huis is nooit brandschoon. Het is alleen wel vaak opgeruimd. De burgerlijke huishoudens van het Nederland van de 17e en 18e eeuw stonden bekend om de ijver waarmee ze door de vrouw des huizes netjes werden gehouden, schrijft Rybczynski. Die ijver was opvallend, vooral, en ik citeer, omdat we weten dat Nederlanders wat hun persoonlijke gewoontes betreft niet bijzonder schoon waren. Er is genoeg bewijs dat ze, zelfs naar de ongezonde maatstaven van die tijd, als vies te boek stonden. Einde citaat. Maar schoonmaken en opruimen zijn 2 heel verschillende dingen. Mijn eigen opruimen komt, zoals vermoedelijk de meeste neurosen, vooral voort uit een verlangen naar controle. Die controledrang had ik altijd al, maar nu krijgt ze ruim baan. Al was het maar omdat ik zoveel tijd thuis doorbreng dat het wel erg makkelijk wordt om voortdurend dingen terug op hun plek te zetten. De treintjes in de la met treintjes, de Barbies in hun ton, de stiften bij de stiften, de potloden bij de potloden. Het is een manier om met onzekerheid om te gaan. De buitenwereld mag onvoorspelbaar en chaotisch zijn. Thuis weet ik precies waar alles ligt. Dat idee. Al moet ik toegeven dat ik soms te goed opruim, waardoor dingen zoek raken, zeker in dit nieuwe huis. Om die reden, en omdat ik er nogal veel tijd aan besteed, tijd die ik ook in andere zaken had kunnen steken, is het naast een ideaal ook een tekortkoming. Aan de andere kant, sinds we hier wonen lijkt zo'n beetje de hele wereld mijn aanvechting te delen. Hoe rommeliger en onvoorspelbaarder de pandemie, hoe groter het verlangen en de noodzaak om dat wat nog wel te beheersen valt onder controle te brengen. Het virus maakt van de wereld een puinzooi en de enige manier om die chaos te bedwingen is door alle inwoners zoveel mogelijk op hun plek te houden. Barbies in hun ton, Hollanders in hun huis. Op een zondagochtend in april verrijst er in de woonkamer, vlak naast de boekenkast, een gigantisch nest. Mijn dochter en zoon hebben alle dekens en kussens die ze konden vinden verzameld en in een grote hoop op de grond gegooid. Of ik erbij wil komen liggen, vragen ze. Het ziet er gezellig uit. Al weet ik ook dat iemand dit alles straks weer moet opruimen. Halfslachtig doe ik een tegenbod. Ik vraag of ze zin hebben om mee naar buiten te gaan. Eindje fietsen, stoepkrijten, steppen misschien? Maar na dagen prachtig weer is het nu grijs en grauw buiten en dat zien zij ook wel. Ze schudden hun hoofd. Zeggen dat ze liever binnen willen blijven, thuis. Onze inertie begint beklemmend te worden. Ik denk aan iets wat ik las in Thuis, Verkenningen van het Alledaagse, van de Nederlandse filosoof Pieter Hoeksum. De bezorger die het boek kwam brengen had het voor de deur gelegd, aangebeld en zich vervolgens snel uit de voeten gemaakt. De intelligente lockdown was toen al een paar weken aan de gang. Het viel me nauwelijks op. Zelfs in het meest ongecompliceerde geval, schrijft Hoeksum, wanneer thuis aanvoelt als het thuis in oost-west thuis best, of zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens en andere tegeltjeswijsheden, is het begrip op zijn minst tweeledig. Ik citeer, wonen is hinken op 2 gedachten. Als je onderdak gevonden hebt, krijg je het na verloop van tijd toch benauwd en ga je verlangen naar de buitenlucht. En eenmaal buiten ga je op den duur toch weer verlangen naar de geborgenheid van je huis, van thuis. Einde citaat. Voor de oude Grieken was het symbool van thuis niet alleen Hestia, de godin van de huiselijkheid, maar ook Hermes, de god met de gevleugelde sandalen, de god die altijd op reis was. Thuis is altijd dubbelzinnig opgevat, schrijft Hoeksum. Ik citeer, net zo dubbelzinnig als de mens. Mensen worden beheerst door middelpuntvliedende en middelpuntzoekende krachten. Het begint met de dagen dat de onrust die ik voel misschien minder met mijn nieuwe huis te maken heeft dan met het feit dat het zo lastig is dit huis te verlaten. Niet omdat het niet mag, godzijdank mogen we de deur nog uit, maar omdat we de hele tijd te horen krijgen dat we het beter niet kunnen doen. Blijf zu Hause, reste à la maison, blijf thuis. Maar thuis is dus pas een thuis als je er weg kan gaan. Als het een plek is om naar terug te keren, niet een plek waar je moet blijven. Maar we zijn allemaal minder vrij om te gaan nu. En wie niet van huis kan gaan, kan ook niet thuiskomen. Thuis is nu even belangrijker dan ooit, bezwoer de woonwinkel me. Maar misschien is het beter te zeggen dat thuis een nieuwe lading heeft, nu het naast een toevluchtsoord, een ankerpunt, ook een middel is geworden, een wapen in de strijd. Het heeft er een betekenis bij gekregen. Eén die weinig met intimiteit, geborgenheid en gezelligheid te maken heeft en die ons eerder ontheemd laat voelen. Want voor nu is thuis even niet, of niet hoofdzakelijk, een privé-kwestie. Het is juist weer een publieke aangelegenheid geworden, een kwestie van algemeen belang. We blijven binnen, zodat het buiten weer veilig wordt. Zitten de tijd uit tot we weer echt naar huis kunnen. Werkelijk ongecompliceerd thuis kunnen zijn. Want voor nu is thuis even niet of niet hoofdzakelijk een privé-kwestie. Het is juist weer een publieke aangelegenheid geworden. Een kwestie van algemeen belang. We blijven binnen, zodat het buiten weer veilig wordt. Zitten de tijd uit tot we weer echt naar huis kunnen. Werkelijk ongecompliceerd thuis kunnen zijn. Mijn kinderen vragen nog een keer of ik bij hen wil komen liggen, in een berg van beddengoed. Ik kijk naar buiten, waar het er weinig aanlokkelijk uitziet, en bedenk me dat ze gelijk hebben ook met hun verlangen om thuis te blijven. Dan zak ik door mijn knieën en kruip tussen hen in. Dat was het. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer van dit soort verhalen lezen of beluisteren of mogelijk maken? Word dan lid van De Correspondent. Dankjewel.